Gemeente, allereerst heb ik een verheugende mededeling voor u. De kerkenraad is de afgelopen week bijeen geweest met de broeders Koreneef en Roos. Deze vergadering stond onder leiding van dominee Boers uit Vierpolders. We hebben met elkaar over en weer onze gedachten en gevoelens uitgesproken. Het doel was om, nadat die uitgesproken waren, de gebeurtenissen achter ons te laten en weer met elkaar vooruit te kijken. Al sprekend zijn we tot de conclusie gekomen dat er in de procedure van de ambtsdragersverkiezingen in november fouten zijn gemaakt, waarvoor excuses zijn aangeboden. Er is ook uitgesproken dat er misschien van elkaar te eenzijdige beelden zijn geschetst die tot misverstanden aanleiding hebben gegeven. We zijn blij dat volgens de betrokkenen de bijeenkomst ook heeft voldaan aan het gestelde doel en hebben ook besloten dit aan u als gemeente te melden. De kerkenraad hoopt dan ook van harte dat er niets meer in de weg staat om het heilig avondmaal in het midden van de gemeente te houden. Het voorgaande betekent ook dat wij de voorbije periode als afgesloten beschouwen en dat we van u als gemeente verwachten dat u dat ook zo accepteert. Deze afkondiging werd gisteren opgesteld in overleg met alle betrokkenen. Aanstaande woensdag 13 februari is er om 8 uur een bezinningsavond voor het heilige avondmaal, waarbij ieder van harte welkom is. Daarvoor wordt er om 19:30 censuur amorum gehouden. Annelies Velgesdijk uit Zuidland zal aanstaande woensdag opnieuw moeten worden opgenomen in het ziekenhuis voor een behandeling in verband met pijnblokkades. De vrouwengesprekskring zal een week later plaatsvinden, namelijk op donderdag 21 februari bij Leven en Welzijn. Er zijn 3 collecten vandaag. Zowel de eerste tijdens de dienst als die bij de uitgang is voor de kerkvoordij. De tweede extra collecte tijdens de dienst is voor het algemeen kerkenwerk en de landelijke diensten. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we vervolgen nu de dienst met het zingen van Psalm 147 en daarvan het tweede vers, Psalm 147, vers 2. Gemeente, willen we ons zo dadelijk stellen onder de ducht en belofte van Gods heilige wet. En daarna zingen we Psalm 6, het tweede vers. Daarna lezen we het eerste deel van het avondmaalsformulier. En zingen we een antwoord daarop uit Psalm 6, het negende vers. Dus allereerst na de wet, Psalm 6, vers 2. En na het avondmaalsformulier, Psalm 6, vers 9. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. In de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet. Dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van nood. Ten eerste, dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken in ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken, ja, zo volkomen alsof hij zelf een eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers en spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen zodanig, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaandig, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Amen. Te verootmoedigen we ons nu voor het aangezicht van de Heere. Heere, als we deze morgen tot u komen in het gebed als dit deel van uw gemeente op aarde, zo komen wij in alle ootmoed, omdat u ons nog vergaderen wil rondom uw woord en getuigenis, dat u ons nog niet hebt behandeld naar onze zonden en ongerechtigheden, maar ons nog wel aanzien in de Heere Jezus Christus. Daar danken wij u voor. En we danken u ook, Heere, dat wij in de afgelopen week, in de vergadering die we samen gehouden hebben, weer met elkander als broeders uit elkander konden gaan. En dat gij daarin ook hebt betuigd, Heere, dat wat we ooit zongen waar is geworden. Maar de Heere zal uitkomst geven. En daar danken wij u voor. Wij vragen u ook, Heere, om hetgeen wat gebeurd is te gebruiken, om die lijdzaamheid te verwekken waar Jacobus over spreekt. Broeders, acht het voor grote vreugde als u in velerlei verzoekingen valt, wetend dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat geen ding gebrekkelijk zij. Het mogen zo zijn dat u, de Heilige Geest, dit in onze levens voltrekt, opdat wij mogen toenemen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus, nadat we ervaren hebben dat de drukking der melk de boter voortbrengt, en dat dat nog tot heil zal zijn, In de eerste plaats tot uw eer, maar ook tot heding van onszelf en allen die dat nodig hebben. Zegen, Heere, ook mevrouw Velgelsdijk, die deze week opnieuw een dag naar het ziekenhuis moet om een uiterst pijnlijke behandeling te ondergaan, in de hoop dat na verloop van weken nog meer pijn zal worden geblokkeerd. Heere, gij weet de nood van deze vrouw en haar man en kinderen. Gedenk haar naar de grootheid van uw barmhartigheid. Dat uw genade zij over de handen van de behandelaars. En dat ze zich mag weten in uw handen. En dat het deze keer mogen gelukken om de pijnen te blokkeren. Zegen hen in bijzonder ook in geestelijk opzicht. Opdat ze deze weg geduldig mogen zijn ziende op u de Heere. En zeggen mogen, wat verwacht ik? Ach, mijn hoop is op de Heere alleen. Dat bidden we u voor allen die een last in het leven te dragen kregen. Niet ieder heeft een kruis gekregen. Want dat betekent immers dat we een volgeling zijn van uw Heer Jezus Christus. En we vrezen dat we dat nog niet van ons allen kunnen zeggen. Maar daar kunnen wij ons op vergissen, Heere. U kent alleen onze harten. Gedenk daarom aan de kruisdragers en geef dat ze met de woorden van u hun leven mogen verliezen om het in u de Heer Jezus Christus te gewinnen. Gedenk hen die een last dragen en geef dat ze hem bij u mogen brengen, in bijzonder de last van de zonde, opdat er een pak van hun schouders glijdt en van hun hart en ze de vrijheid mogen ervaren die er is. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Zegen ook de bediening van uw woord deze morgen, Heer, zodat het uw woord zal zijn wat als een zaad gezaaid wordt in de gemeente. En naar de woorden van Calvijn, een zaad der wedergeboorte wil zijn, opdat opnieuw geboren worden en uw wedergeboren kinderen een geboorte opnieuw mogen uitwonderen, hun tweede geboorte. Zegen, Heere, de bediening van uw woord wereldwijd. Gedenk aan de broederschap en de verdrukking, de vervolgde gemeenten en personen. Gedenk aan de pijn die dat met zich meebrengt aan het lichaam en de psyche, geestelijk. Bemoedig hen hier en verkwik hen. Gedenk aan de zending en de evangelisatie. En dat de gezonderen mogen spreken de goede boodschap, deze zeer blijde boodschap, met vrijmoedigheid ondanks tegenkanting. Verbreek de werken van de Satan, waarvan Petrus wist, ervaren had, dat hij rondgaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij zal verslinden in en buiten de kerk. En bewaar ons, Heer, in uw naam, onder het bloed van Christus, door de kracht van uw dood en opstanding. Zegen onze overheid en ons vorstenhuis. Geef dat ons land en volk mogen geregeerd worden bij de gratie Gods. Gedenk, Heere, aan Israël. En geef dat in het grote conflict met Ismaël de verwachting in dat volk mag gaan leven van Israëls ontfermer, die krachten heeft en ze geeft in Christus Jezus. Dat alles bidden wij u uit genade alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schriftgemeente in Lucas 22. En we beginnen te lezen bij vers 14. Lucas 22 vanaf vers 14. En als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: Ik heb grootelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: Neemt deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het, en gaf het hun zeggend: Dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggend: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch ziet, de hand desgene die mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is. Doch wee die mens door welke hij verraden wordt. En ze begonnen onder elkander te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou. En er werd ook twisting onder hen. Wie van hen scheen de meeste te zijn? En hij zei tot hen: De koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo. Maar de meeste onder u, die zijn gelijk de minste. En die voorganger is als één die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als één die dient. En gij zijt degenen die met mij steeds gebleven zijn in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen oordelend de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij als ge eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zei: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Tot zover de laatste versen, 31 tot en met 33. 34 zijn de stof van onze overdenking, waarbij de woorden centraal staan in vers 31. Simon, Simon, de herhaling van de naam van Simon Petrus. Laten wij als inleiding op de preek gaan zingen, gemeente, op Psalm 22, de versen 12, 13 en 16. Psalm 22, vers 12, vers 13 en vers 16. was die avond al helemaal verkeerd begonnen in die vergadering in de bogenzaal te Jeruzalem. Wat bedoeld was geweest als een laatste samenkomst, waarin 11, 12 mensen de gelegenheid hadden om een meester te bemoedigen en hen te sterken voordat hij zijn laatste lijden inging, was in het begin al een onaangename stilte gevallen, omdat iedereen zonder zijn voeten van het stof gereinigd te hebben aan de lichtbanken naar de lichtbanken was gelopen en erop was gaan liggen. In die tijd werd tijdens zo'n maaltijd een vierkant, een aantal lichtbanken opgesteld met één open zijde. En de voornaamste, de voorzitter, de leider, zat dan aan de korte zijde in het midden en rechts van hem de eerste. En dan vervolgens de tweede links van hen en de derde rechts van hen en de vierde enzovoorts, totdat heel die tafel vol zat. Nou, kort gedrang was het geweest. Wie gaat waar zitten? En niemand dacht eraan om die kruik met water bij de ingang en de doeken die daar lagen te gebruiken om elkanders voeten te wassen. Natuurlijk, het was een slavendienst. Dat deed je dus normaal gesproken niet als je een zaal gehuurd had. Er was iemand voor. Maar vanavond was er niemand ingehuurd om hun voeten te wassen. En toen tenslotte Jezus naar de tafel liep, achter de lichtbank bleef staan, toen viel er een onaangename stilte. En ieder keek voor zich uit en niemand keek naar Jezus. En dan heeft hij zelf onder doodse stilte kruik met water genomen en de voeten van de discipelen gewassen en ze afgedroogd en gezegd: ik ben gekomen om te dienen. Wie is meer die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. Vers 27. De Heer Jezus heeft laten zien dat in het Koninkrijk Gods het precies andersom gaat als in het bedrijfsleven en heel de samenleving. Degene die bovenaan staat, voorganger is, directeur is, is niet de machtige, maar de onmachtige, die zich vernedert tot een slavendienst, is de machtige. Het is niet zomaar dat in de theologiegeschiedenis wel gesproken is over de onmachtige macht van Jezus. Dan zijn we het er nooit zo erg mee eens geweest met die uitdrukking, omdat dat ertoe zou kunnen leiden om te denken dat Heer Jezus de zaak niet in de handen had. En dat was natuurlijk wel het geval. Hij had de zaak zeker in handen. Want hij wist dat hij in de handen was van zijn vader. En dat hem het koninkrijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beloofd waren. En nadat zijn discipelen op die manier hadden laten zien dat ze nog zo weinig begrepen van wat nu echt macht is in koningschap en leiderschap, namelijk dienen, zei hij tegen hen: ik verordineer u het koninkrijk. Ik wijs jullie aan om koningen te worden. Dat is mogelijk. Opdat ge eet en drinkt aan mijn tafel en in mijn koninkrijk. De berg Sion, Jesaja 25. De maaltijd, de bruiloft des lams, waarin het avondmaal zijn vervulling zal krijgen. En tegen dit menselijk geslacht rondom hem zegt hij: ge zult zitten op tronen, oordelend de 12 geslachten Israëls. Mensen die met vooroordelen naar elkaar keken, elkaar ook veroordeelden als het zo uitkwam, en hun oordeel, hun mening niet lieten vormen naar die van Christus, maar naar de geest van de tijd, want ze wilden nog steeds dat Jezus zou optreden als de oorlogsmessias, die de aanval zou inzetten tegen Rome, de geest van die tijd. En ze begrepen nog niet dat hij het lam was dat de zonde der wereld ging wegnemen. En dan kijkt de Heer Jezus Petrus aan en zegt: Simon, Simon. Hij kijkt Petrus aan en hij zegt: Simon. Simon is de eigennaam van Petrus geweest, de naam die zijn vader en moeder hem gegeven hebben. En Petrus is de bijnaam, de toenaam, de naam die Christus hem gaf toen hij jaren geleden bij Caesarea Philippi, de doorn van Israël, de belijdenis had uitgesproken: wijs het naar Jezus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar nu zegt Jezus tegen hem: Simon. En hij herhaalt het: Simon, Simon. En nu blijkt dat als een naam door God herhaald wordt in de Bijbel, dat er iets bijzonders aan de hand is. De eerste van wie we het lezen is Abraham. God zeide: Abraham, Abraham. De tweede was Mozes bij de brandende braambos. Mozes, Mozes. De derde, Jacob, Jacob. De vierde, Samuel, Samuel. Probeer die mensen voor de geest te krijgen. Wat voor mensen waren dat? Dat waren mensen waar God een bijzondere relatie mee had. Abraham, de vader van alle gelovigen. Jacob, de stamvader van Israël. Samuel, de grote profeet van het Oude Testament. Die als kind al geroepen werd, zoals jullie weten, kinderen. Hè? De Heer zei toen het hij toch nog een jongetje was: Samuel, Samuel. En eerst begreep hij dat niet. Dat de Heer hem riep. De latere uitleggers onder het Joodse volk hebben gezegd: elke keer als in de Bijbel de naam twee keer wordt genoemd, laat God zijn liefde, zijn bijzondere liefde, tot die persoon horen. Zo omstreeks het jaar 200 heeft de rabbijn gezegd. En het is wel zeker dat ieder die twee keer genoemd wordt in de Bijbel de toekomende wereld zal beërven. Dat is hun uitdrukking voor wat Jezus hier zegt in vers 29. Ik verordeneer u het koninkrijk. Dat is de toekomende wereld. Gods lievelingen. Wordt twee keer genoemd. Het Nieuwe Testament gebeurt dat zelfs met een stad. Als Jezus zegt, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugelen, en ge hebt niet gewild. Maar met die stad bedoelde hij het volk van die stad, zoals u begrijpt. En dan nu, Simon, Simon. Terwijl de Heer Jezus wist wat er ging gebeuren, gaat het zo vertellen. Onbegrijpelijke liefde. Als je dan praat over uitverkiezing, dan ben je toch een uitverkorene als je mag weten dat voordat we door onze eigen dommigheid, kortzichtigheid of andere gebreken tot zonde komen, er één is die het al weet. En je niet afrekent. Als je blijft geloven dat hij het weet. En daarmee kun je natuurlijk de zonde nooit goed praten. Daarmee kun je nooit zeggen, ja, ik ben al eenmaal zo, dus daar valt weinig aan te veranderen en God weet ervan. Hij heeft me ook zo groot laten worden en al die invloeden die in mijn jeugd en mijn volwassenheid naar me toegekomen zijn, hebben gemaakt van me wat ik nu ben. Nee. Hier past eerder grote verwondering dat God weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak ze zijn. Hoe zwak ze wel zijn. En klein van krachten. Simon, Simon. Kandidaat voor het koninkrijk dat straks zichtbaar op aarde zal neerdalen. Kandidaat voor het koningschap om met mij te regeren. Kandidaat voor de troon. Want gij zijt één dergenen die de 12 geslachten Israël zult oordelen. De Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. De uitdrukking die hier staat in de Griekse tekst is buitengewoon sterk. Vandaar ook dat de Statenvertalers zeer begeerd ervan gemaakt hebben. Maar je zou ook kunnen vertalen, de Satan eist jullie op. Hij claimt jullie. Wat gebeurt hier? Er gebeurt wat op dat moment, want de Griekse tekst heeft een taalvorm die een punt in de tijd aangeeft. Niet een streep, langere duur, maar een punt. Er komt iets tot een hoogtepunt tussen Christus en de Satan. Oh, dat is al lang geleden begonnen. Toen de Satan de kindermoord in Bethlehem had gepland om Jezus uit te roeien. Het gaat hier om die 12 min 1 mannen, want Judas was weg. Van wie zijn ze nou? Zijn ze van God of zijn ze van de duivel? Van wie bent u? Van God of van de duivel? Je kunt maar twee vaders hebben. God de Vader, of zoals Jezus in Johannes 8 zegt, of gezaaid uit uw vader, de duivel. Het komt hier tot een hoogtepunt. De Griekse tekst is zwanger van onheil, van het razen van een storm, het bliksemt, want het gaat om het recht op de mens. De Satan kan namelijk deze mannen opeisen. Want was niet in de verzoeking in de woestijn, toen de Heer Jezus zelf verzocht werd, helder naar voren gekomen dat de Satan het eigendomsrecht had op deze wereld? Ik zeg had. Na de hemelvaart is Christus alle macht gegeven. Was die duidelijk bij die verzoeking in de woestijn openbaar gekomen dat het een werkelijke verzoeking voor Jezus was? Toen de Satan tegen hem zei: als je voor mij neerknielt, hoef je dat lijden niet te doorstaan. Dan ben je nu degene die alle macht op de aarde krijgt. En dat was een echte verzoeking. Vreselijk is het geweest voor de Heer Jezus. Toen het kanaaien uit de hel aan hem rukte en aan hem trok om hem over te halen niet meer te vertrouwen op zijn vader in de lijdensweg die hij ging naar het kruis. En nu zegt hij: de Satan heeft u lieden, meervoud, zeer begeerd om te zichten als de tarwe. Hij eist jullie op. De Satan heeft gehoord dat Jezus zegt: ik verordeneer u het koninkrijk. De toekomende eeuw komt de zaal binnen. Het dagen in het oosten, op de dag van Jezus' wederkomst, gloort hier in de avondmaalzaal. En de Satan is furieus. Furieus. Want hij weet, als Jezus zonder zonde sterft aan het kruis, dan is er voor het eerst een mens waar ik geen enkele klacht over kan hebben. En ben ik verloren. Als verklager der broederen failliet. En verlies ik mijn hoofdmacht. Dat kost me de kop. Nog nooit was sinds de zondeval er één mens geweest die altijd de wil van de Vader deed. In de meest sinistere verzoekingen en beproevingen en lijden. En nu Satan merkte dat Jezus vastbesloten was om de zijnen lief te hebben tot het einde, tot het bittere einde. Nu hij Jezus niet van zijn kerk kon scheiden, probeert hij de kerk van Jezus te scheiden. Zou het kunnen, geliefden, dat in de afgelopen tijd er een poging door de Satan gewaagd is om de kerk van Christus te scheiden? en we gezift werden als de tarwe, geschud. Professor Schilder zegt, zodat de kerk gedesoriënteerd raakt, ze niet meer weten welke kant ze uit moeten, door dat gezift van de Satan. Niet meer weten wat waar en niet waar is, goed en niet goed is. Ziften is bedoeld om kaf van koren te scheiden, van kwaad van goed te onderscheiden. Als de Satan gaat ziften, gooit hij alles door elkaar. Dat betekent de naam Diabolos, degene die door elkaar heen werkt. Satan heet begeerd. Angstig. Hij daagde God uit. Wat is Petrus meer als Judas? Zijn die andere discipelen zonder zonde? Ze hebben zo even ruzie gemaakt wie van hen de meeste zou zijn. Ze horen bij mij, zegt de Satan. Het is mijn volk. Ze hebben mijn aard. Zondige aard. En ze zijn geneigd tot alle kwaad. Dat komt er soms uit, ja. Ook in de kerk. Als de Satan zift. Als de Satan zift. Dan is er maar één manier om ons te bergen. Ik heb het vorige week nog aan een ambtsdrager die ik elders mocht bevestigen toegebeden, wie in de schuilplaats des Alhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Want terwijl Satan begeert, begeert Jezus ook. Vers 15 van dit hoofdstuk vermeldt de wonderlijke woorden dat Jezus tot hen zei: ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten. Dezelfde mensen. Dezelfde zondaren. Dezelfde knoeiers. Geroepen mensen notabene. Alle 11 wedergeboren. En Christus zegt: ik heb begeerd om het avondmaal met u te houden. Geeft dat uw hoop voor volgende week? Doet dat je hart in liefde ontvonken? Als hij zo is, als Jezus zo is. Niet zoals wij geneigd zijn te handelen met anderen naar hun zonden. Als Jezus zo is dat hij ons gaat leren om een ander niet meer af te rekenen. Ook al ben je het niet met hem eens. Hoe kan dat dan? Hoe is dat dan mogelijk dat een mens zover komt? Ja, dat is nu geloof. Jezus zegt, maar ik, Petrus, heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Het woord ophouden betekent in het Grieks tijdelijk tot stilstand komen. De Heer Jezus bedoelt hier niet te zeggen van, ik heb voor u gebeden dat u alsnog verloren, niet alsnog verloren gaat. Dus geloof nooit meer terugkomen. Nee, geloof wat stopt. Tijdelijk. Jezus heeft gebeden voor Petrus dat zijn geloof niet tijdelijk stopt. Ook niet ten tijde van de zifting van de Satan die bij Petrus zo ver zou gaan dat hij zijn heiland drie keer zal verloochenen. Zelfs toen is Petrus zijn geloof niet kwijtgeraakt. Omdat Jezus ervoor gebeden had. Petrus zal zich geen gelovige gevoeld hebben toen hij Christus verloochende. Verre van dat. Maar hij bleef een gelovige, omdat hij uitging naar buiten na die verloochening van Christus en bitterlijk weende. Soms is het geloof het beste merkbaar aan de tranen die we in de binnenkamer schreien van berouw. En dan zegt Jezus, en als ge eens zo bekeerd zijn, zo versterkt uw broeders. Was Petrus niet bekeerd? Al jaren. Petrus was al jaren geleden tot bekering gekomen. Denk aan Matthäus 16, wat ik straks citeerde. Hij had gezegd, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat had Jezus trouwens zelf gezegd dat hij een kind van God was. Want hij zei, Petrus, dat heeft vlees en bloed u niet geopenbaard. Dat heb je niet van je familiebanden. Zoals Van Brugge dat uitlegt. Dat heb je niet vanuit je opvoeding of zo, dat je dat, deze belijdenis uitspreekt. Nee, dat is geopenbaard van God, de Vader uit de hemel. Dus Petrus was een kind van God, een wedergeboren mens. Dit is een prachtige tekst om dat woord bekering nou eens op een manier te zien zoals we het eigenlijk moeten zien. De Heer Jezus zegt, als je weer tot mij teruggekeerd bent, Petrus, bekering is terugkeer tot Christus. Een andere keer dat het woord dat hier in de Griekse tekst gebruikt wordt, bekeer, dat is in Marcus 8, meen ik, waar de geschiedenis beschreven staat van de Heer Jezus die door de nauwe straten van Capernaum op weg is naar het huis van Jairus. En dan is er een bloedvloeiende vrouw, ernstig zieke vrouw, die achter hem komt en zijn kleed aanraakt. En dan staat er en Jezus zich omkerende zag haar aan. Er staat hetzelfde woord als ge eens bekeerd zult zijn. Dus als ge eens omgekeerd zult zijn. En wie begint dat werk in ons leven? Kiezen wij voor Jezus of gaan wij voor de Heer of gaan we voor het geloof? Of? Ik ben zo blij dat God dat doet. Als ik zelf zou kunnen geloven, dan was ik nooit zeker van mijn zaligheid. Als God geloof in ons hart werkt, zijn werk is, zijn werk blijft. En weet je dat God ook in Petrus leven begon met bekeren? Ja, hoe bedoelde dat, dominee? Nou, dan met omkeren. En dat gebeurt nog steeds, hè? Als wij bekeerd worden, dan kijkt God ons aan. Die zaal van Caiaphas, waar Jezus voor zijn aardse rechter stond, met zijn rug naar de binnenplaats toe, waar Petrus hem had verloochend. En terstond kraaide de haan. En Jezus keerde zich om en zag Petrus aan. Petrus, ik heb niet alleen begeerd om het avondmaal met je te houden, maar ik heb je ook begeerd als mijn vriend en als mijn broeder. Om met mij te zijn. Om eeuwig met mij te zijn. Toen Jezus zich omkeerde naar Petrus en Petrus aankeek, begon de bekering van Petrus, waar hierover gesproken wordt. Dus de tweede bekering, of voortgaande bekering, hoe je het ook zeggen wil. Wij zijn zo afhankelijk van een heilige God die de zonde in ons haat. En als die ons zou verdoen voor zijn aangezicht, zouden we niets kunnen terugzeggen. Dan zouden we alleen maar kunnen zeggen: uw doen is rein, Heer, uw vonnis gans rechtvaardig. Want ik heb gezondigd. Maar dat hij ons aankijkt. Ik heb voor u gebeden, Petrus, dat uw geloof niet ophouden. Welk geloof? Wat voor geloof? Het geloof bij Petrus, dat Christus voor hem bidt. Ik geloof dat het... Nee, ik weet niet meer in welke Bijbelverklaring het stond. Maar één van de oude uitleggers die zegt: Petrus moest ontdaan worden van alles behalve zijn geloof. En een moderne uitlegger die zegt: Petrus moest nog leren wat echte liefde voor de broeders was. Waarbij je niet meer boos wordt. Waarbij je niet meer een ander afrekent. Waarbij je niet meer een ander met verwijten overlaat. Waarbij je niet meer aan jezelf werkt. En je eigen gelijk wil halen. En dan zegt die moderne verklaren: Petrus moest leren om mee te lijden. En dat kan blijkbaar alleen als je het geloof overhoudt en niet meer steunt op je kennis, wetenschap en wat ook. Kale geloof, dat vertrouwen dat Jezus voor mij bidt. Dat dat de enige reden is dat het geloof niet ophoudt. En de enige manier om te ontdekken dat ik alleen door het geloof gerechtvaardigd word. En leer God lief te hebben. En de naaste gelijk mezelf. Avondmaal vieren is immers. Al die mensen die naar de tafel toe komen. Die kan ik allemaal in mijn hart trekken. En jullie weten, zo legt professor Van Brugge terecht, dat gebod uit. Naaste liefhebben als jezelf, dat betekent, je haalt die naaste naar jezelf toe. Je maakt je één met hem. En wat je wil dat jou geschiet, doe dat ook aan die ander. Zijn we soms ver weg, hè? Vindt u niet? Oh, wij mensen hebben graag over de zonde van anderen, en vooral als het gaat om de zonde tegen het zevende gebod, dat is buitengewoon interessant om daar een paar uur over te praten. Maar deze zonde, hè? Dat niet liefhebben, dat toch eigenlijk met je eigen gelijk bezig zijn en met je eigen profiel en je eigen leven, je zin willen hebben, je laten gelden. Vooral voorgangers lopen groot gevaar. Jezus zegt niet voor niks. Laat degene die voorganger zijn, degene zijn die dient. Maar ook alle andere mensen die op een of andere manier voor de muziek uitlopen. Als het soms dat er wankanken zijn omdat het een bedrijf is waar ze niet allemaal mogen, een tegenwerking is. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt, en als ge eens bekeerd zult zijn, zo versterkt u, broeders. En hoe is dat nu vervuld? Petrus heeft terstond na de kruisdood van Christus de gemeente vergaderd. Hij was al de ongekroonde leider, maar hij bleef het. Zo echt was zijn berouw. Dat ze hem accepteren. En hij was degene die op de Pinksterdag de liefde Gods predikte. Terwijl die wist dat een paar straten verder in het Sanhedrin die briesende leeuw met zijn krachtige stoorzenders bezig was om de gedachtenwereld van het Sanhedrin zo te indoctrineren dat ze voor de vervolging van Petrus en alle andere christenen zouden gaan inzetten. Met vaart. Petrus, die nu ervaren had dat zelfs een kind van God te pakken genomen kan worden door de duivel. Had nu geen illusies meer over de macht van de Satan, hoor. Zoals veel mensen tegenwoordig die zeggen, achter de duivel, die bestaat niet. Of, hij is toch gebonden? Meer van dat soort sprookjes. Hij is een macht. We hebben het gemerkt, toch? Maar we hebben ook dit gemerkt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En als Petrus dan later zijn brieven gaat schrijven, dan heeft hij geleerd, en het mogen ons alle gelden. 1 Petrus 4 vers 8. Maar vooral. Hebt vurige liefde tot elkander. Want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Amen. Zingen we op Psalm 72 en daarvan het tweede en het vierde vers. Psalm 72 vers 2 en 4. Ons danken, gemeente. O God, we zeggen u ootmoedig dank dat gij de werken van de Satan verbreekt en dat gij het zijt die uw kerk in stand houdt. En het is al in de reformatietijd gezegd: als de Heere zijn huis bouwt, bouwt de duivel er een kapel naast. En hoe waar is dat niet gebleken in de geschiedenis van uw gemeente, heren? Hoe hebben we niet door de listige omleidingen van de Satan in het kerkelijk leven zoveel verdeeld en verdeeldheid gezaaid en ellende gemaaid? En daarom is het uw goedheid, uw genade, uw grote liefde en ontferming dat u ons voor de boze macht van de boze wil behoeden en ons wil bevrijden. En wij bidden u, Heere, verlos ons, bescherm ons door uw kracht. Want onze gemeente is zwak en klein en uw sterkte is groot. En allen met wie we verbonden zijn thuis en hier in de gemeentesamenkomst, er komt bij ons altijd vlees en wereld. Ach, Heere, laat het u niet verhinderen dat u toch elke keer weer tot ons komt. Doe niet met ons naar onze zonden en onze zwakheden en gebreken, maar sterk ons en maak ons vrij, opdat u loven en prijzen en de liefde ongeveind zij en ons hart, o hemel majesteit, tot uw lof en dienst bereid. Doe dat, om Jezus wil. Amen. Tot slot willen we zingen uit het gebed des Heren, gemeente, het 8e en het 9e vers. Het gebed des Heren, vers 8 en 9.
Thank you.
zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.